Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van de morgenzang. En daarvan vers 4. Zie op ons neder in gena, opdat ons werk voorspoedig gaat. Scheld ons alle misdaan kwijt, o Heere, die vol ontferming zijt. En wat er verder volgt, de morgenzang, vers 4 en vers 5. Lezing is Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 116, vers 1. Psalm 116, vers 1 zingen we na het lezen van Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden. En Y naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zal. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen die er geen plaats was, in de herberg. Tot zover de lezing van de schrift. Thank you. Laten wij samen bidden, gemeente, om Gods zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. Genadige Heere, u die ons onderweg hier naartoe hebt willen beveiligen, u die het ook mogelijk maakt dat we in alle rust en vrijheid samen mogen komen rondom uw woord op deze tweede kerstdagmorgen. Mogen u aan het begin ook van deze dienst en van deze morgen daarvoor ootmoedig en hartelijk dank zeggen. En tegelijkertijd, Heere, zijn wij, wanneer we samen zijn gekomen rondom de schriften, verlegen om u, om uw komst, opdat dan ook uw heil in ons leven wordt volmaakt. En daarom vouwen we onze handen, Heere, en buigen we ons voor u, met het gebed of u de hemelen wilt scheuren en wilt nederdalen, om onder ons woning te houden, te werken door uw woord en door uw geest, door de geest van Christus, het vlees geworden woord, opdat wij vertroost door uw woord, bekeerd door uw hand, verootmoedigd door uw genade, u in ootmoed en eerbied leren liefhebben en vrezen. Zegent u de verkondiging, Heere, die in deze morgen mag plaatsvinden. Schenk dat in deze dienst alles in rust en orde mag verlopen en dat we daaraan ook uw zorg voor ons als gemeente mogen opmerken. Wees gij ons hier nabij. Gedenk dat deel van de gemeente dat thuis met ons meeluistert. En draag heel in het bijzonder ook de ouderen van de gemeente op aan u. Met de bede of u ook in deze morgen hen genadiglijk en goed nabij wilt zijn. Schenk dat zij, wanneer ze op afstand nu of later met ons meeluisteren, ook de band die er ligt tussen hen en de gemeente en tussen hen en ons mogen ondervinden. Maar boven alles, Heere, dat de band door uw woord wordt gelegd in hun hart en in hun leven. En zo die band door genade er mag liggen, ook wordt verdiept. Wilt u niet alleen met ons zijn, Heere, we bidden u voor kinderen die graag in de loop van de ochtend zich bij ons zouden willen hebben gevoegd, maar door ziekte zijn verhinderd. En wij bidden u, wilt u hen genadiglijk nabij zijn. Geef hen herstel, geef in het bijzonder, Heere, dat u in hun jonge leven, in het leven van de jongeren en kinderen van onze gemeente, wilt werken. Schenk dat wanneer we ook in het tweede deel van deze morgen de kleine kinderen van de gemeente in ons midden mogen ontmoeten, dat we hen omringen met onze gebeden. En dat wanneer we hen zien staan en horen zingen, of woorden vanuit uw woord horen naspreken, dat het ook, Heere, bedouwd wordt met uw geest, gedragen wordt door de gebeden van de gemeente, en dat u zo wilt doorwerken, ook in de lijn der geslachten in het midden van ons. Gedenk ons, gedenk andere delen van uw gemeente die samenkomen in deze ochtend rondom uw woord. Zegent u alle die daarin voorgaan. Dienaren van het woord, ouderlingen die geroepen worden om het dienst te leiden. Stel zo uw woord tot zegen. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen we Psalm 136 en daarvan vers 1, 4... en 23, Psalm 136, vers 1, 4 en 23, tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, tweede kerkelijke kassen, derde huisvesting, dat betekent dus nieuwbouw. De opbrengst van de bussen zijn bestemd voor de stichting Woord en Daad. amen van de prediking, gemeente, zingen wij de lofzang van Maria. De lofzang van Maria zingen we na het amen van de prediking. Vanmorgen wordt Gods woord kort bepreekt vanuit Lucas 2, vers 7. De woorden die in het midden van dit vers staan, dat zijn de woorden: en zij legde hem neder in de kribbe. Zij legden hem neder in de kribbe. Jezus in de kribbe. Dat is het thema voor de preek. Jezus in de kribbe. Gelegd door zijn moeder. Dat is de eerste lijn. Gegeven door zijn vader. Dat is de tweede lijn. Gelegd door zijn moeder. Gegeven door zijn vader. Gemeente, ik weet nu, het zijn bekende woorden die wij vandaag en gisteren ook met elkaar steeds gelezen hebben. Het is ook heel bewust dat ik elke keer dan Lucas 2 laat lezen. Zodat woorden die wij soms zo gedachteloos horen, ook de kans krijgen om in te dalen in ons hart. En een plaats krijgen ook in onze overdenking. En herhaling van de schrift is vaak ook het beste om Gods woord ook ons toe te eigenen. Maar dat geeft ons ook de rust en de ruimte om stil te staan bij woorden die we soms zomaar gedachteloos zeggen, terwijl die eigenlijk heel vreemd zijn. Vooral ook de woorden die vanmorgen centraal staan. Een moeder die bevalt van een kind en een kind weglegt. Dat is tegen de aard, tegen de natuur van een moeder in. Of er moet iets bijzonders zijn. Ik heb dat één keer meegemaakt als ik een predikant op kraambezoek was. Je merkte, er is iets wat aan de hand. Het kind werd letterlijk weggelegd. En er werd niet naar omgekeken. En als je daar dan zit als predikant, je zit er ook als vader en als man, dan gaan meteen alle bellen rinkelen. En er bleek dus ook het nodige aan de hand te zijn. Maar hier ontmoeten we een jonge moeder. Die haar eerste kindje heeft gekregen. Op een bijzondere wijze. En ze legt het weg. Ook nog eens een keer in een omgeving. Die niet de hare is. Niet haar eigen huis. Niet haar eigen slaapkamer. Niet haar eigen bed. En ze legt haar kind ook niet weg. In een wieg. Dat ze klaar heeft gemaakt. Door Gods leiding en door Gods voorzienigheid is op deze plaats gebracht. Heeft ze ook niet gezocht met haar man. Er klonk een bevel in het hoge noorden van Israël. Een bevel dat zich verspreidde over het wereldrijk van de Romeinen. Dat in ieder zich moest begeven naar zijn of haar geboortedorp, geboortestreek, land van herkomst, plaats van herkomst. En ruimschoots van tevoren waren Jozef en Maria aangekomen in Bethlehem. Trof me van de week toen ik voor onze jongsten uit de kinderbijbel moest lezen tussen de middag, dat opnieuw dat beeld werd neergezet. Jozef en Maria binnenkwamen in Bethlehem, zo werd het niet zo verteld, ik denk ook niet met het oog op kleine kinderen, maar het beeld werd opgeroepen dat bij Maria al de weeën waren begonnen. En als uiteindelijk in de avond toen ze arriveerden in Bethlehem eindelijk een plaatsje hadden gevonden en in de nacht van de dag waarop ze aankwamen in Bethlehem werd Jezus geboren. Het staat daar niet, gemeente. Er staat iets anders, kijk u maar met me mee, vers 6. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. Ze waren er al, ver voor de uitgerekende datum. En toen Maria voelde dat ze zou bevallen van haar kindje, toen werden ze buiten de deur gezet. Met opzet, vanuit boosheid. Nou, ik denk het niet. Er waren geen brute boze mensen in Bethlehem. Zeker niet als het gaat om de gastvrijheid van het nabije oosten, Midden-Oosten, toen en ook nu. De hele eenvoudige reden was dat voor een barende vrouw geen plaats was in de ruimte waar ze op dat moment met haar man verkeerde. Geen plek van alleen zijn, geen plaats van afzondering, puilde uit in de huis, in de woning, in de herberg, de overblijfplaats van Jozef en Maria, de weken door hadden gebracht, de dagen hadden doorgebracht. En nu op dit moment, wanneer deze vrouw komt te bevallen, is er geen plaats voor hen. Ze ligt dus op een vreemde plaats, in een uitzonderlijke situatie, bevalt daarvan haar eerste kind en legt hem weg. Er is niets van deze moeder bij. Niets van haar eigendom. Niets van haar eigen omgeving. In de vreemde. Op een plaats waar ze noodgedwongen naartoe wordt gebracht. Wat ze niet heeft gezocht. Op deze plaats baart ze Jezus. Haar eerste kind. En legt hem weg. Met alle respect, gemeente, maar is Maria eigenlijk wel moeder op dit moment? Ze is dienares. Ze handelt zoals ze beleden heeft toen de engel de komst van haar eerstgeboren zoon aankondigde. Ze zei toen ze de woorden hoorde van de engel, kijkt u maar met me mee, in Lucas 1 staat dat. Als ze die woorden heeft gehoord, Lucas 1 vers 35, de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En krijgt ze het teken, zie Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in een ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dan is het antwoord, zie de dienstmaagd van de Heere. Mij geschieden naar uw woord. Dat wat zij hier doet in de tekst die vanmorgen voor ons centraal staat, Lucas 2 vers 7, is het werk van een dienstmaagd. Wie kan peilen wat er in het hart van deze jonge moeder is omgegaan? Wie kan peilen met wat voor gevoelens dat gepaard is gegaan om haar kind in deze vreemde omgeving weg te leggen? In opdracht van zijn vader niet bij zich te houden, te koesteren, te beschermen, te omringen met veiligheid. Maar weg te leggen. Neer te leggen. Af te staan. Hier begint de pijn die straks door Simeon wordt benoemd. Als hij met Jozef 40 dagen na de geboorte van de zaligmaker staat op dat grote tempelplein in Jeruzalem. En opeens die man die ze nog nooit hebben ontmoet voor hun staat. Voordat Maria iets kan zeggen, neemt hij het kind uit haar armen. Houdt het omhoog, alsof het zijn kind is, zoals een vader zijn kind aan de Heere voorstelt. Zo staat Simeon met het kind in zijn armen. En spreekt hij niet tot Jozef en Maria, maar spreekt hij tot zijn Heere. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Ze staat hem weer af. Ze legt hem weer weg. Hij wordt opnieuw losgescheurd. Of zoals 12 jaar later in de tempel. Wanneer ze na dagen zoeken hun kind Jezus aantreffen, omringd door volwassen mannen die samen met dit kind in gesprek zijn. en verbaasd zijn over de wijsheid en opmerken dat dit uitzonderlijk is. En dat is het ook omdat die wijsheid de wijsheid van de Heilige Geest is, waarmee de Zoon van God is gezalfd, bekwaam is gemaakt om als grote profeet, leraar in Israël het woord van God uiteen te zetten. En dan vallen Jozef en Maria binnen met de deur in huis en ze zeggen tegen hun kind: kind, ik ben al zo lang gezocht. En dan antwoordt het kind: maar ik ben thuis. Hier, in het huis van mijn vader. Jullie waren verdwaald. Weer die beweging. Afstaan. Afscheuren. Wanneer de zaligmaker rondtrekt door het land Israël en omringd is door een grote schare die het huis bevolkt en buiten huis staan, wordt op een gegeven moment doorgegeven door de mensen die zich staan te verdringen rondom Jezus. Wil je het even zeggen? Zijn moeder staat hierachter. Die wil haar kind spreken. Dan staat ze daarachter, die schare mensen, en ze hoort over de hoofden van die mensen de bekende stem van haar zoon. Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers en zussen? Dat zijn zij die doen de wil van mijn hemelse vader. Afstaan. Wegleggen. Langzaam maar zeker, gemeente, zien we hier in Lucas 2 die scheur ontstaan die steeds diepere sporen gaat trekken in het leven van Maria. Die als moeder van dit kind de pijn gaat ondervinden en daarin is ze uniek onder alle andere moeders. Om dit kind af te staan aan zijn vader. Wij doen niet aan een Maria-verheerlijking, gemeente. Maar laten we haar ook in haar bijzondere positie in het midden van de geschiedenis van deze wereld ook niet naar beneden halen. Het is waar wat de engel toch zei. Gezegende, dat betekent begenadigde onder de vrouw. Daar is genade voor nodig. Om hem af te kunnen staan. Dat kon Maria alleen maar omdat zij als dienstmaagd van de Heere ook met de ogen van het geloof zag dat zij dat kind nodig had als haar borg, haar zaligmaker, die niet alleen voor de wereld in de wereld werd gelegd, maar die ook voor haar geboren werd uit haar. Zij moest hem afstaan en neerleggen in de kribbe, om ook hem, net als u en ik, door de armen van het geloof te omhelzen en met de ogen van het geloof in zijn dierbaarheid, in zijn volkomenheid, in zijn gepastheid, in zijn schoonheid te aanbidden en te verheerlijken. Zij staat anders dan ons onder de mens. Om te buigen met ons bij deze kribbe. Het is ook in opdracht van zijn vader. Dat is de tweede lijn van morgen. Neergelegd door zijn moeder. Maar ook in opdracht van zijn vader. Laten we de tekst nog een keer lezen, gemeente. Er staat en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wond hem in doeken. En legde hem neder in de kribbe. Dit is op bevel van zijn vader. Het is ook zo geleid door zijn vader. Immers achter deze omstandigheden die Jozef en Maria nooit zelf hebben gezocht, die geen vader of moeder die recht geaard zijn in hun hoofd zullen halen om daar een kind neer te leggen in een kribbe, in een onveilige omgeving. Maar dit is de wil van zijn vader. En juist dat wordt zichtbaar op het moment dat de zaligmaker die op het punt staat om geboren te worden, buiten het huis wordt gezet. In de herberg waar zijn ouders verblijven, is geen plaats voor de geboorte van de Zoon van God. En we zeiden net tegen elkaar, zit er boze opzet achter, daar ga ik niet van uit. Allerlei goede redenen worden aangedragen, waardoor Jozef en Maria er uiteindelijk van overtuigd zullen zijn geraakt, dat ze hier op deze plek niet kunnen blijven, maar een eenzame plek onder het dak van dit gebouw moeten gaan zoeken, waar ze alleen kunnen zijn, zodat daar ook in alle rust en stilte Maria kan bevallen. Maar het is wel de plek waar boven staat, geen plaats voor hen. Voor iedereen plaats in Bethlehem. En mensen schikken zich wat in, maken nog even plaats, rollen een matras uit over de grond, moet je er nog een paar mensen op de stoep staan. Maar voor hen, en u mag in dat woordje hen het doorlezen, voor hem geen plaats. En dat is nu de plek die God heeft uitverkoren om zijn Zoon gewikkeld in doeken neer te leggen. De enige plek in deze wereld waar boven staat geen plaats voor hen. Ik wil aan het einde van deze preekgemeente een paar korte lijnen trekken. In de eerste plaats zien we hier het kenmerkende patroon van Gods handel in de loop van de geschiedenis in het Oude en Nieuwe Testament. Wat ik ermee bedoel is dit, wanneer de Heere de belofte gaat vervullen en in dit geval de belofte van de komst van de zaligmaker, let u daarop, dan is de vervulling van die belofte altijd in de weg van tegenslag, kruis, moeite, zorg en verdriet. Zodat wij mensen aan de ene kant kunnen zeggen, dit is een plek die wij nooit hebben gezocht en de Heere gaat op dit moment een weg met mij die ik nooit heb uitgekozen. En daarin ligt de zekerheid, in het dragen van het kruis, dat het de weg van de Heere is. Laat dat vanmorgen een troost zijn op tweede kerstdag. Dat de gang die de borg hier maakt, en ik gebruik nu heel bewust deze uitdrukking, dat de gang die de borg hier maakt, een gang van vernedering, een gang van smaad, een gang van afwijzing, een gang van miskenning, de gang van zijn kerk en van zijn kinderen is. Ze drukken de voetstappen van hun meester. En om in die gang vertroost te worden vanuit hem, die hetzelfde heeft doorleefd als u, afwijzing, hoon, smaad, zien we dat hij vanaf het begin van zijn komst op aarde al overschaduwd wordt door het kruis, door lijden, afwijzing, sterven, hoon, smaad, vernedering. Hier delen zij elkaar, koning, zijn volk, borg en zijn zondaren. Zij treffen elkaar aan onder het kruis. Tweede, wat ik vanmorgen wil duidelijk maken, is dat we in deze plaats ook zien wat Gods bedoeling is achter de gave van zijn Zoon. Hij legt zijn Zoon neer op een plek waarboven staat geen plaats voor hem. Zodat niemand in Bethlehem die plaats kan opeisen als zijn eigendom. Maar het een plaats is dat open is, toegankelijk is voor een ieder die wil komen naar deze plek. En wordt dat ook niet zichtbaar in de eerste mensen die zometeen binnenkomen op deze plaats waarboven staat geschreven. Geen plaats voor hen. Juist hier komen mensen dingen die niet horen tot de familiekring, tot de kennissenkring, tot de vriendenkring van Jozef en Maria. Nee, ze begeven zich in de vreemde. De eerste mensen die binnenkomen zijn herders. Een korte naam wijzen uit het oosten. Mensen waarmee Jozef en Maria geen enkele band hebben, maar zij komen niet voor hen. ze komen voor hem. Voor Jezus, die hier wordt neergelegd in een kribbe. Gelegd wordt als een gave van God. In een wereld die verloren ligt onder zonde en schuld. Achter deze plaats schuilt Gods diepste intentie waarmee hij zijn zoon heeft gegeven in deze wereld. Wie de Vader wil kennen zoals de Vader is, moet Jezus vinden op een plaats waar niemand wil zijn, maar waar de Vader hem heeft gebracht. Hier maakt de zoon, dat is de derde en de laatste lijn, plaats voor zichzelf. Op een plek waar hij naar werd verwezen, omdat voor hem geen plaats was onder de mens. Hier maakt de zoon plaats voor zichzelf. Om ruimte te scheppen, waardoor een ieder die wil, welkom is op deze plaats. Om te buigen voor het kind. Trek die lijn door, gemeente. Wat we hier zien gebeuren in Lucas 2, heel concreet in Bethlehem. Dat de zoon plaats maakt voor zichzelf. Op een plek waar hij naartoe wordt verwezen. Zo maakt de zoon ook plaats voor zichzelf in een hart dat van nature zegt tegen God: er is bij mij geen plaats voor u. Aangrijpende met jou, als je de Heer Jezus niet kent, is dat hij de enige is in je leven die moet kloppen. En dan nog hou je de deur dicht. De wereld hoeft niet te kloppen. De zonde hoeft niet toegang te vragen. Je boze verlangens, je zondige verlangens, en ik sta er vanmorgen niet boven, ik sta gewoon naast je. Hoeven ook niet te vragen om ruimte te krijgen in je leven. De enige die moet kloppen in jouw leven is het kind in de kribbe. Daarom is het een wonder. Is dat ook niet het hart van het kerstevangelie? Dat dit kind niet afhankelijk is van mens. Maar op de plek waar wij hem hebben neergelegd. Geen plaats onder ons voor hem. Maakt hij plaats voor ons in zichzelf. Zou je dat ook niet als een gebed willen meenemen? Jonge vrienden onder ons. Vraag het gewoon eens aan de Heer Jezus. Wilt u in mijn leven plaats maken voor uzelf? En dan kan ik je één ding verzekeren. Dat doet hij. Plaats maken voor zichzelf. Maar als hij dat doet. En ik kijk toch met een schuin oog naar hen die de Heer mogen vrezen. Dan zul je het me ook gaan toegeven straks als we elkaar daarover spreken. Hoe de Heer plaats heeft gemaakt in zijn leven voor zichzelf. Dan zullen we het straks ook tegen elkaar zeggen. Als we dit eerder hadden geweten. Wie hij is. Had ik het veel eerder aan hem gevraagd. Daar ligt pijn. In het erkennen jarenlang. Geen plaats voor hem. Maar daar ligt ook het begin toch van hemelse vreugde en blijdschap. Hij maakt de plaats voor zichzelf. Amen. gaan bidden, gemeente. Heere, leer ons buigen op de plaats waar wij vanwege onze ongeloof en zonde zo vaak u naartoe hebben verwezen. Geen plaats voor u in ons leven. Maar wanneer u ons daar brengt en ons confronteert met onze schuld en zonde, door ons te laten buigen over die kribben en ons te laten zien wie we in uw Zoon hebben afgewezen, jarenlang vanwege ongeloof, trots, hoogmoed en eigen verlangens, wilt u ons ook laten verbreken. En dan wordt de zonde van het ongeloof een bitterheid in het zien op Jezus. Geef dat dat de vrucht mag zijn, Heere, van de prediking in het midden van onze gemeente, in het leven van jongeren en ouderen. Ik bid ook om uw zegen, Heere, voor ons samen zijn zometeen met de kleine kinderen van de gemeente. We kijken er naar uit. We weten dat verschillende kleine kinderen er ook tegenop zien. Wilt u met hen zijn, geeft u hun rust en concentratie. Geef ook uw zegen over het woord dat gezongen en gesproken wordt. Verblijd ons, ook met het zien van wat u geeft in het midden van de gemeente, ook in en door jongeren en kinderen. Hoor zo ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. Slotpsalm is psalm 136, vers 25 en 26. 136, vers 25 en 26. Opmerkingen, gemeente, zometeen zullen wij, dat bedoel ik mee de kerkraad, deze plek verlaten en we sluiten dan zoals we gewoon zijn de dienst af met gebed in de zaal hierboven. En dan zal ook meester Janno Blankenstein het van mij overnemen en u ook een aantal aanwijzingen geven, zodat het allemaal voorspoedig verloopt. Kinderkerstfeest begint om 9:45. Gaat dan heen, dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.